Welkom bij Tapkast, de podcast waarin ik je meeneem de Groningse kroeg in en een portretschets van deze kroegen en alles wat ze uniek maakt. Mijn naam is Martin Terbrake en als ik mensen vertel over wat het maken van deze podcastserie zo leuk maakt, dan zeg ik natuurlijk het ontmoeten van de vele leuke mensen, het bezoeken van de prachtige kroegen, maar ook dat het leuk is om in elke aflevering een totaal andere dynamiek toe te passen. Elke aflevering heeft een andere opbouw. Ik sprak met eigenaren, personeel, bezoekers, historici, liefhebbers en toevallige passanten op straat. En elke keer in een nieuwe volgorde en vorm. Soms met wat toegevoegde opnames met mij als een soort verteller. En dat doet mijn hart als podcastmaker sneller kloppen. En daarom heb ik heel erg veel zin in deze aflevering die ik vanavond live opneem. En nog niet eerder in de aflevering was het één groepsgesprek dat centraal stond. Want hoewel in de aflevering over Singelier dat wel zo klonk, sprak ik eigenaar Felix en bezoekers Ina en Rob niet tegelijk, maar los van elkaar. Een groepsgesprek dus. En ik introduceer niet iedereen aan tafel tegelijk, maar begin zometeen bij kroegeigenaressen. En zoals je hoort, ja, dit is een one-taker, dus ik kan ook niet de normale muziek toepassen. En ik heb de derde gast eigenlijk aan tafel gevraagd om vanavond intro-muziek te doen. En die stel ik zo meteen voor. Dus welkom bij Tapkast. Ik begin bij jou, Marleen. Jij runde van 1999 tot 2015 Café Marleen samen met je toenmalige partner Jan Strikwerda. Daar werden initiatieven als Songclub samen met Groninger zanger en artiest Bernd Harders opgezet om Groninger liedjeschrijvers bij elkaar te brengen. Maar een poëzieclub en prozaclub brachten naast de muzikanten ook schrijvers en dichters naar Café Marleen. In een artikel van Lilian Zielstra op 3 voor 12 uit 2014 over de laatste dagen van Café Marleen lees ik over de missie die jullie bij het starten van het café hadden. Jullie wilden een huiskamercafé met ontspannen sfeer, met familiefoto's aan de muur en met stamgasten aan de bar en met muziek en literatuur. En daar wil ik het graag over hebben vanavond met jullie allemaal. Om te beginnen bij jou, Marleen. Waarom was het zo belangrijk voor jullie destijds om muziek en literatuur een plek te geven in het café?
Nou, het is een belangrijk iets in de samenleving. En dat hoort ook eigenlijk een beetje bij het caféleven wat ons betreft. Want daar komen mensen samen en daar hebben ze het over hun plannen, over hun passies. Het is ook belangrijk om mensen een podium te bieden, zodat ze een beetje ervaring op kunnen doen. En van elkaar kunnen leren ook.
Ja, en voordat je Café Marleen begon, had je ook al een carrière in de horeca. Kun je daar kort wat over vertellen?
Ja, ik ben begonnen in De Walrus als... daar werkte ik niet achter de bar, want het leek me niet leuk. Ik was altijd heel verlegen en ik dacht, dan moet ik met al die mensen praten. Dat durf ik helemaal niet. Maar daar deed ik de PR en het organiseren van bandjes en posters maken. Het communiceren naar de pers. Daarna ben ik bij Blues Café de Vestibule achter de bar gekomen. Ik zat toen nog op de kunstacademie en... Ze hadden me al twee keer eerder gevraagd, maar ik wilde steeds niet, want ik dacht, het is niet leuk. Of tenminste, ik vond het eng, eigenlijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, God, het zou voor tijdelijk zijn, omdat er iemand op wereldreis was. En ik denk, nou, ik kan het geld wel goed gebruiken, laat ik het toch maar proberen. En wonder boven wonder vond ik het hartstikke leuk. En bleken die mensen allemaal helemaal niet zo eng als ik dacht. Als ik dat nu vertel, dat ik vroeger te verlegen was om achter de bar te staan, gelooft niemand dat meer.
Nee, want je komt niet op mij over als een verlegen persoon.
Nou, dat zit er ergens heel diep altijd nog wel een beetje in. Maar ik weet er goed mee om te gaan. Ja, okay. Ik heb een hoop geleerd.
Ja, dat geloof ik best. Ja. Ja, er wordt hier ook al flink geknikt aan tafel. Dat brengt me dan eigenlijk gelijk... ik ga jou zo meteen voor voorstellen. Maar ik ga verder met de andere gast aan tafel. Het introduceren van hem is niet zo heel moeilijk. Want het internet maakt van Lau, of eigenlijk Laurens de Leeuw, heel veel. Hij speelde als muzikant met onder andere Herman Brood, QB and the Blizzards. En hij stond, om het maar een simpel voorbeeld te geven, ook in het voorprogramma van de Rolling Stones. Hij wordt de personificatie van rock'n'roll in Groningen genoemd. En ook lees ik dat we hem gerust de Nestor van de Groningse popscene mogen noemen. Grootse woorden die misschien niet helemaal bij de nuchtere Groningse mentaliteit passen, maar het zijn strepen op de jas die Lau toch echt zelf heeft verdiend. Lau, zeg ik Lau of Laurens?
Laurens heet ik, maar de meeste mensen zeggen Lau.
Oké. Zeg die...
Mag kiezen.
Wat mag ik zeggen vanavond?
Mag kiezen.
Oké, dan gaan we voor Lau. De personificatie van rock'n'roll en Nestor van de Groningse popscene. Vind jij als geboren Groninger al die grote woorden niet een tikkeltje ongemakkelijk?
Ja, dat valt mee. Ja, god, het klopt wel ongeveer. Weet je, ik heb zoveel verschillende dingen gedaan. En de rock'n'roll, ja, dat begon in de 50e jaren, weet je wel. Toen heb ik de rock'n'roll ontdekt.
Je hebt heel veel dingen meegemaakt, heel veel dingen gedaan. Ik noemde net een paar. Is er nog een hele essentiële die ik niet heb genoemd, waar je heel trots op bent?
We hebben ook Pinkpop Festival gespeeld.
Oh, wauw.
Met Red, White and Blue. Dat was de nieuwe band van Haring Musquet en Eelco Gelling. 1975.
75. En kun je ons en de luisteraars thuis even meenemen naar optreden op Pinkpop in 1975 met die band, met Haring Musquet?
Ja, het was heel leuk. Massaal 35.000 mensen. Er staat nog een filmpje op internet dat we daar optreden. Dat is toen bij de nieuwsberichten, in het nieuws is dat uitgezonden toen.
Zeg, en als ik dan jou zou tegenkomen op een verjaardagsfeestje en we kennen elkaar niet, wat zou je over jezelf vertellen, wie je bent en wat je doet?
Als dat ter sprake komt, dan zeg ik gewoon, ik ben muzikant, ik maak muziek. En dat lukt nog steeds.
Ja, en dat is dan het korte antwoord.
Ja, min of meer.
Toch een grote bescheidenheid.
Als men dan naar details vraagt, dan noem ik dat wel.
Ja, dan ben je er wel trots op.
Ja,
nou, ook niet heel gek natuurlijk. En als de personificatie van rock'n'roll in Groningen en de Nestor van de Groningse popscene, kun je vertellen wat spelen in een kroeg typeert en wat ervoor zorgt dat jij na al die jaren ook nog steeds in kroegen treedt?
Altijd leuk. Ik vind vaak het spelen in kleine kroegjes leuker als op grote podia. Want ik heb ook heel vaak op grote podia gestaan. Pinkpop bijvoorbeeld, maar vooral toen met Herman Brood en Musquet stonden we regelmatig in grote zalen. Maar over het algemeen vind ik het in kleine tentjes leuker.
En waarom?
Wat directer contact met het publiek. Kijk, als je voor zo'n groot publiek speelt, dat is wel is allemaal heel massaal. Een beetje onpersoonlijk vind ik. Mensen vinden het allemaal leuk. Hoop je dan maar. En dat gebeurt ook meestal wel. Maar als ik hier bijvoorbeeld speel in de kroeg van Klaas, dan heb je heel direct contact met het publiek. De reacties. Het is wat directer allemaal.
Dus je zit met een neus op het publiek en vice versa.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ja. Tot slot zit ook René Lut aan tafel. René is dichter, kunstenaar en voormalig stadsdichter van Groningen. Even een totaal andere vraag. Geloof jij in toeval?
Oh jee, ik heb altijd twee tegengestelde kanten. De ene kant gelooft in wetenschap en is totaal nuchter en een soort noorderling. En de andere kant is totaal een beetje zweverig. Nee, ik geloof niet helemaal in toeval, als ik heel eerlijk ben.
Sommige dingen zijn te toevallig. Dan wil ik deze graag aan je voorleggen. Ik ben benieuwd of jij dit toeval vindt of totaal niet. Want ik heb soms dat dingen te leuk bij elkaar komen, dat het voor mij allemaal net te toevallig lijkt. Ik las wederom op 3 voor 12... ook uit 2014 en ook van Lilian Zielstra, een artikel met de volgende tekst over jou, Lau. Hij is gek op muziek. Hij kan niet anders, hij wil niet anders. En deze woorden komen van de schrijver van Laurens, zijn biografie, een rockende tijger, Marleen, jouw toenmalige partner en mede-eigenaar van Café Marleen, Jan Strikwerda. Mijn vraag aan jou, René, gaat dit nou om een toevallige vriendschap die al deze eindjes bij elkaar brengt? Of is het misschien de representatie van hoe een kroeg als Café Marleen mensen en ook hun talenten bij elkaar brengt en als broedplaats dient?
Ik denk dat inderdaad de kroeg heel veel mensen bij elkaar heeft gebracht. En daar zijn hele prachtige vriendschappen en samenwerkingen uit ontstaan. En zoals Lilian Zielstra is een vriendin van mij. En ik denk dat onder de dichters en de muzikanten daardoor echt wel vriendschappen zijn ontstaan. En ook inderdaad een vriendschap bijvoorbeeld met Marleen. Daarom zit ik hier ook vanavond. Want ik kom al sinds mijn 23ste op het podium bij haar en bij Jan destijds nog. En dat is de plek geweest waar je voor het eerst durft op het podium te staan. Waar de eerste lijntjes zijn uitgezet. En dus ook de eerste vriendschappen zijn ontstaan in de cultuurwereld. Dus het is een heel belangrijke ontmoetingsplek, denk ik.
Dus zowel vriendschap als ook creativiteit, samenwerking daarin.
Ja, de uitgevers komen vaak ook kijken. De boekhandels komen kijken. Maar ook gewoon het publiek wat geïnteresseerd is. Ook programmeurs van festivals komen kijken. Ze weten gewoon dat wij hele toffe dingen doen in deze kroeg. En het is gewoon, de mooiste nachten die ik me herinner is dat ik bleef hangen, zeg maar. En dat er dan allemaal muzikanten nog midden in de nacht binnenkwamen wandelen. En dat we opeens een freestyle hadden. En iedereen met elkaar ging uitwisselen. En dat je tot 6 uur 's ochtends, tot het licht werd, ongeveer in de kroeg zat. Oh ja, sorry, nee. Oh ja, dat mag de gemeente niet weten natuurlijk.
Luister niet mee.
Nee, maar dan was het al wel gesloten voor het publiek. Dat was natuurlijk gewoon een onder elkaartje. Maar dat waren prachtige, prachtige samenwerkingen die zo spontaan ontstaan. En die toch een soort verbroedering binnen de cultuurwereld veroorzaken, denk ik. Ja.
Dus geen toeval?
Nee, zeker geen toeval.
Dit is, precies. En Marleen, als ik hoor van René Dat haar, nou, kunnen we zeggen, is jouw carrière daar eigenlijk begonnen? Is dat een kickstart geweest voor jouw carrière?
Zeker.
Ja. Als ik jou zou vragen, Marleen, is er nog iemand anders die in je opkomt, die bij Marleen de eerste stappen, dan wel muzikaal of poëzievlak, de eerste stap heeft gezet, waar je heel trots op bent, hoe diegene zich verder heeft ontwikkeld?
Nou, dat zijn er eigenlijk al meerdere. Zo zijn er bijvoorbeeld van de dichtclub, ik geloof 8 van de 11 stadsdichters die Groningen gekend heeft, zijn afkomstig uit de dichtclub. En sommigen beginnen daar inderdaad als young broekie met de onzekere stapjes. En ontwikkelen zich langzamerhand toch tot grote talenten. Ook doordat ze ook met andere dichters en andere mensen in aanraking komen die geïnteresseerd zijn op dat gebied en daar veel van leren. Maar ook op muziekgebied. Ik weet nog dat Lau Leeuw op een gegeven moment Inge van Kalkar meenam als jong meisje die ook eens een keer wat podiumervaring op moest doen. Nou, dat is inmiddels best een behoorlijk grote ster aan het worden. En dat vind ik ook heel leuk van Lau bijvoorbeeld. Die heeft heel vaak gewoon opkomend talent, hele jonge mensen, een kans gegeven om een paar keer met hem mee te gaan met optredens of op het open podium wat hij hier maandelijks organiseert. En zo kunnen mensen hun eerste stapjes op het podium doen en contact leggen met andere muzikanten. En er ontstaan ontzettend leuke dingen uit.
Ik wil hem nu ook wel aan jou stellen eigenlijk, Lau. Want ik hoor dus nu van Marleen dat jij ook jong talent meeneemt. Nou, zijn er talenten die je heel trots op bent?
Er zijn, hier zijn die sessies altijd. En er komen soms mensen langs en die zeggen dan, ja, ik speel ook gitaar of ik speel ook drums of ik speel wat dan ook. Ik zeg, nou, kom op. Ja, nee hoor, zover ben ik nog lang niet. Ik zeg, kom op, spelen. En ook al gaat er wat mis, dat is niet zo erg. Nou, op die manier zijn er een aantal mensen, hè, van de Protters bijvoorbeeld, hoe heet ze?
Oh ja, Ria.
Ria, ja. Die durfde eerst ook niet. Nou, die trumpt nou behoorlijk goed. En er zijn diverse mensen die dat op die manier gedaan hebben. En dat ze eventueel later in het bandje speelden. Of er weer mee stopten, dat kan ook nog.
Dat kan natuurlijk ook nog, ja.
Qua schrijvers mag ik nog 2 noemen.
Ja, dan maken we het rondje gewoon af.
Ja, want dan hebben Joost Omen en Ellen Dekwis zijn denk ik wel de bekendste die hier vandaan zijn gekomen, die landelijk heel erg doorgebroken zijn. En die zijn hier ook begonnen bij de dichtclub destijds.
Ja, je zegt nu hier, we zitten vanavond natuurlijk niet in Café Marleen. Nee. Marleen, even terug naar jou. In 2015, op 1 januari, sloten de deuren. Zodat jij kon zorgen voor jou op dat moment ongeneeslijk zieke partner Jan. Mm-hmm. Die slechts 10 dagen later overleed. En sinds 2018 pacht je hier de kroeg van Klaas. En ik weet dat je nog voordat je Café Marleen oprichtte al een speciale band had met de kroeg waar we nu zitten. Kun je daarover vertellen? En wist je bij het afscheid van Café Marleen al dat je ooit ook weer een kroeg zou willen beginnen?
Dat ik hier al een band had. Ik heb hier 30 jaar geleden ongeveer, nog voordat ik Café Marleen begon, heb ik een tijdje gewerkt, want toen waren Jan en ik van plan om dit café over te nemen. En daar waren we toen met de toenmalige eigenaar Fokke al flink in over gesprek. Alleen hij had nog wat tijd nodig, want hij wilde eerst wat andere dingen regelen, zodat hij de kroeg kwijt kon, ook financieel gezien. Alleen naarmate de tijd vorderde en de datum dichterbij kwam dat wij de kroeg over wouden nemen, werd er nog maar steeds niks concreet. En toen dachten we, toen zijn we eens met Fokker gaan praten van, nou ja, hoe zit dat? Want het is al bijna januari en we hebben nog steeds niks op papier. En toen wilde hij het nog weer uitstellen. En toen zeiden we, dit wordt een gebed van de end. We hebben niet de indruk dat hij er al helemaal klaar voor is. Dus toen zijn we verder gaan kijken. En toen konden we toevallig Café Marleen hebben. Nou, het was toen destijds het failliete Café Korsakoff. Konden we toen overnemen. En toen dachten we, nou, laten we dit doen. Gewoon een goede kans. En achteraf een heel goede stap geweest. Omdat we gewoon toen bij nul moesten beginnen. En ons hele eigen sfeer neer hebben kunnen zetten. Het was een lastige plek waar je heel veel moest organiseren om publiek binnen te krijgen. Het zat in de kleine Pelsenstraat. Een zijzaadje van de Herenstraat. En we dachten, nou, dat is in het centrum. Maar het is dus niet in het uitgaanscentrum. Het zit nergens in de buurt. En we moesten echt heel veel organiseren om publiek te lokken. En daar zijn eigenlijk heel veel van die projecten uit ontstaan, zoals de Songclub en de Dichtclub en de muziekavonden. En ik ben even kwijt waar je verder ook weer heen was.
Nou, de tweede vraag was of je bij het afscheid van Café Marleen al direct al wist dat je ooit weer een kroeg zou willen.
Nee, eigenlijk niet. Want ik vond het vreselijk moeilijk om te stoppen. Aan de andere kant is het een hele goede keuze geweest, want ik had gewoon dat niet anders willen doen. Maar ik had ook wel een beetje zoiets. Ik wist ook, het is heel hard werken. En je bent het slok je helemaal op. En ik dacht, ik heb straks wel tijd nodig om mijn wonden te likken nadat Jan overleden was. En ik dacht, nou, ik wil ook een beetje mijn vrijheid terug. Maar ik had natuurlijk geen baan meer. Dus ik ben naar Fokker gegaan. Want ik had dus voor hem gewerkt voordat ik bij Café Moulin kwam. En hij kwam ook wel bij ons in de kroeg. En hij zei wel van, ik moet eigenlijk ook wat meer organiseren. Want door de week hebben we niet veel meer te doen. En ik zei, nou, ik heb een aantal projecten die inmiddels heel leuk zijn gaan lopen. Als ik die met me meeneem en dan bij jou kan werken. En dan heb ik weer een baantje en dan heb jij je rustige avonden gevuld. En ook zo'n vaste vereniging zoals Bragi, studentenkoor en orkest, die is toen ook meegekomen. Nou, dat vond Fokker wel een goed idee natuurlijk. En toen heb ik eerst dus 3 jaar voor Fokker in loondienst gewerkt. En ik was het dus eigenlijk niet van plan om het over te nemen. Maar toen hij met pensioen wou, dacht ik, ja, ik ben ook gek ook als ik niet doe. Ik vind het hartstikke leuk. En ik heb hier eigenlijk meer mogelijkheden in een grote café. Met een achterzaaltje erbij waar je dingen ook apart kan doen. In Café Moulin moest alles in het café gedeelte gebeuren. En hier, dit schept ook weer nieuwe mogelijkheden met luisterdingetjes in de achterzaal. En,
waar we nu ook zitten.
Waar zitten we nu ook? Even met het rumoer van het kroeggebeuren op de achtergrond.
Dus het was eigenlijk een logische, achteraf misschien gezien, toch een logische volgorde om eerst Café Marleen te hebben en nu...
Het is wel beter geweest, omdat je eerst al zelf iets helemaal opgebouwd hebt. En anders kwam je in een bestaand café en is het veel lastiger om je eigen stempel erop te drukken. En nu hebben we eigenlijk een beetje het goede van 2 cafés samengevoegd en dat is heel erg leuk. Ja.
En het heet de Kroeg van Klaas, maar ik heb begrepen dat het niet vernoemd is naar een echte Klaas.
Nee, er heeft nooit een Klaas op gezeten. Het is eigenlijk, om heel, heel kort door de bocht, vernoemd naar de Klaas die de provo's gebruikte.
De provo's?
Bijvoorbeeld, hoe heet die ding is Jasper Grootveld.
Een beweging, hè?
Ja, de provo's is een beweging uit de jaren 60.
Punkers?
Punk.
Toen de punk af van la letteren dan.
Ja. Lau, jij bent specialist in dit gebied misschien. Kan ik het?
Wat ga
jij
zeggen, provo's? Nee? Ja. Zat er een beetje tegenaan, maar...
Ze waren wel een beetje maatschappijkritisch in ieder geval. En waar die Klaas vandaan komt, is dat stond destijds heel vaak op de muren... Jezus redt, Jezus komt, dergelijke leuzen. En Robert Jasper Grootveld, geloof ik. Die zei van, nou, wat een onzin bij ons thuis, geloof ik, is alleen de Sinterklaas. Dus die kalkte overal op de muur, Klaas komt. En naar die Klaas is de kroeg vernoemd.
Naast dat ik de kroegen probeer te portretteren en de geschiedenis van de kroegen, de mensen in de kroegen, probeer ik ook antwoord te vinden op de vraag wat een kroeg voor mensen eigenlijk bruin maakt. Vandaar is dus geen officiële definitie voor. Als ik jullie tegelijk zou vragen, wat maakt een kroeg bruin?
Nou, ik denk dat het wat huiselijker is. Meer de sfeer van de huiskamer of zo. Het is meestal ook niet zo groot, een bruine kroeg. En ja, een beetje intiemer of zo. Toch?
Nou ja, dat intiem is denk ik belangrijk. Hè? Dat je ook persoonlijk contact met de klanten hebt. En, of met de gasten heet dat in de horeca. Maar het is een wat persoonlijke sfeer. Wat
als, je,
ook
als je die moderne kroegen hebt, zoals bijvoorbeeld op de Grote Markt. Daar kom ik ook wel eens. Maar dat is alleen maar koffie inschenken. En ze gaan gelijk weer door. Je hebt helemaal geen tijd om even een praatje te maken met het personeel of zo. Dat kan hier dus wel. Tenzij ze het heel druk hebben. Okay. Maar... dat is toch anders. Dat moet allemaal snel en zo.
Is het wat persoonlijker?
Ja, ik vind de bruine kroeg over het algemeen leuker.
Voor mij is het een kroeg die buiten de tijd staat. Ik denk dat ik dat wel mooi zeg.
Kun je dat toelichten wat je daarmee bedoelt?
Nou ja, dat zijn kroegen die niet modegevoelig zijn. Die niet de hipste inrichting moeten hebben. Het gaat om de verbinding en het gaat om het kroeggevoel. En het gaat om een soort authenticiteit... die los staat van modegrillen, van of het wel een mooi behangetje heeft... of wel de hipste stoelen. Ik denk dat voor mij dat het heel erg is. Ik vind het ook wel een beetje de verbindende factor... dat ze allemaal inderdaad iets hebben... dat je er midden op de dag binnen kunt komen... en dan nog het gevoel hebt dat je bijna midden in de nacht het naar binnen wandelt. Het is een soort losgekoppeld van tijd.
Los van tijd.
Ja,
ja daar kan ik me heel erg in vinden. Ik vind het mooi verwoord. Ja.
Niet alles van jou verwacht, natuurlijk als dichter. Ja. Dat is toch je specialiteit, ja. Zeg, Lau, jij hebt vast ook in veel dorps- en plattelandscafé gespeeld. Heel. Ik ga daar ook nog naartoe, later in deze podcastserie. Kun je vertellen hoe vanuit jouw perspectief de kroegen op het platteland en in de dorpen verschillen van de kroegen in de stad?
Nou, dat was toen ik begon met muziek maken, was er niet zoveel verschil. Dat was in Dommering, Winschoten, ik noem maar wat... Vredewold, Midwolda, dat was allemaal heel... een beetje ook zoals in de bruine cafés. Daar was dan wel een concertzaal bij. Maar er waren meestal ook nog zaaltjes ernaast waar ook mensen zaten... die misschien minder geïnteresseerd waren in de muziek of zo. Maar ik vond het niet zo geluid maken of nou in de stad was of het platteland.
En dat was vroeger, zeg je? Is dat door de jaren heen veranderd?
60, dat weet ik niet. Maar ik speel daar nog wel, hoor, maar dat is wel veel minder, weet je wel, in die...
En komt dat ook omdat er minder kroegen zijn misschien op het platteland?
Klopt, ja. Er zijn veel minder kroegen op het platteland, dat klopt.
Maar in essentie, wat je zegt, is dat ze qua gevoel misschien niet zo heel veel verschillen van de kroeg in de stad.
Nee, dat vond ik niet in ieder geval.
Ik ben benieuwd. Ja. Goed, met een dichter en een muzikant aan tafel vond ik het eigenlijk niet meer dan logisch om als slot van deze aflevering de muziek te laten klinken en de poëzie te doen spreken. En nou heb jij natuurlijk, Lau, ons bij het intro al getrakteerd over wat mooie muziek. René, jij hebt een speciaal gedicht bij je. Wat voor gedicht is dit? Kun je daar kort iets over vertellen voordat je... Nou, take it away.
Ja, eigenlijk is het gewoon een ode aan de kroeg van Klaas en aan Marleen, indirect dan ook. Want ik kom er dus al sinds mijn 23ste kwam ik dus al bij de oude kroeg en nu dan hier. En ja, ik vond dat mocht wel een soort liefdesgedicht. Dat was voor het jubileum. Van hoeveel jaar was het ook alweer?
50 jaar.
50 jaar, ja. Oh, precies. Ja. Nog van voor jouw tijd, zeg maar.
Ja.
Heel
ja.
Goed. Ja. Nou, René, take it away.
De kroeg van Klaas. De kroeg waar alles nog warm bruin gloeit en de biertjes zingen. Waar de toog plek heeft voor iedereen. Barkrukken geen onderscheid maken. De kroeg waar liedjes al jaren een thema zoeken. Waar muziek nog een luisterend oor vindt. Waar dan echt. Waar je kunt swingen of zwijgen. Waar je prille dichters hun eerste stappen op een podium ziet zetten. En bekende dichters blijven plakken. Omdat ze hier een heem vonden en de posters hun namen dragen. De kroeg waar een bosfazant in de spotlight staat met Igor en de lange Fries. De kroeg waar we samen de Casanova dansen. Waar we samen komen als we even op drift zijn geraakt. De kroeg waar de keu het liefst aanstootgevend en je cum laude kunt afstuderen met klaverjassen. Waar pijlen zelden een doel missen en vragen worden gesteld tot winst. De kroeg waar fokken na 30 jaar stille kracht de deur achter zich dicht trok, waarna Marleen de liefde. Waarna Marleen met de liefste lach van de wereld, maar duidelijke grenzen, de sfeer beschermt. Je een thuis geeft in haar oprechte woorden. De kroeg waar Wouter zijn bepaarde charmes in de strijd gooit, zodat jong en oud zich thuis voelt. De kroeg waar alles nog warm, warm, bruin gloeit. En de biertjes zingen, waar de toog plek heeft voor iedereen. Barkrukken geen onderscheid maken.
Deze podcast is een initiatief van gemeente Groningen en volledig geproduceerd door mij, Martin te Braken, namens Ode Podcast. Hij kwam tot stand in samenwerking met Visit Groningen en RTV Noord.